Gemeente, wij beginnen deze dienst tot samen te zingen uit Psalm 93, vers 1. De Heere geert de hoogste majesteit. En vers 4, vers dat de groepen 1 en 2 hebben geleerd. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 1 en 4. God komt vanochtend tot ons vanuit de openbaring aan Johannes, daar van het 8e hoofdstuk. De schriftlezing is openbaring 8. We luisteren nu eerst samen naar de heilige wet van de Heere, waarna we zingen uit Psalm 19, vers 6, het vers dat groep 6 heeft geleerd.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebben een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen. Op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. Zij zijn op de aarde geworpen, en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen, en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hebben, is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren. En op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot alsem. Vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel der zon werd geslagen. En het derde deel der maan. En het derde deel der sterren. Dat het derde deel van dezelfde zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten. En van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen. In het midden des hemels. Zeggen hem met grote stem. Wee, wee, wee degene die op de aarde wonen. Vanwege de stemmen der bazuin. De drie engelen die nog bazuinen zullen.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 74, de versen 10, 19, 20 en 21. U krijgt inmiddels gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Er zijn twee collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Met name voor de deputatie van bijzondere noden ten behoeve van het onderwijs en de gezondheidszorg in Papua. De tweede collecte is voor de kerk en straks is de deurcollecte bestemd voor de emerituskas. Gemeente, de tekst voor de preek van deze ochtend kunt u vinden in Openbaring 8, vers 1 tot en met 5. We lezen samen Gods woord in Openbaring 8, vers 1 als volgt. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. We schrijven onder deze woorden een stilzwijgen in de hemel. We letten op 3 aandachtspunten. De bedoeling van dat stilzwijgen, de handeling tijdens dat stilzwijgen en de beroering na dat stilzwijgen. Dus het thema van de preek is een stilzwijgen in de hemel. 3 gedachten, de bedoeling van dat stilzwijgen, de handeling tijdens dat stilzwijgen en de beroering na dat stilzwijgen. En, zo begint ons hoofdstuk, toen het, nee, dat is geen drukfout. Er staat 2 keer het achter elkaar. Zoals u ziet, de eerste keer met een hoofdletter. Het met een hoofdletter? Dat kan toch niet, jongens en meisjes? Het, dat is iets, dat is onzijdig. Hij met een hoofdletter kan wel, dat is God. Maar het met een hoofdletter? Ja, zo hoort het in je Bijbel te staan. En toen het zevende zegel geopend had. Wat is dat het? Wie is dat het? Dat is het lam. In de voorgaande hoofdstukken heeft Johannes gezien dat er 1 op de troon zat in de derde hemel. Die machtige witte troon. Er zat er 1 op. En Johannes kan hem niet goed beschrijven. Hoe zou hij het ook kunnen? Maar als hij probeert het goddelijke wezen dat op de troon zit, God de Vader, te beschrijven, dan doet hij dat door te herinneren aan edelgesteenten. En later ziet Johannes dat heilige wezen op de troon iets in zijn hand heeft. Allemaal zinnenbeeldig en figuurlijk. Want God heeft geen hand in lichamelijke zin. Maar hij heeft een boek in zijn hand. Moet je niet denken aan een boek zoals onze boeken zijn, jongens en meisjes, met een kaft ingebonden, maar een rol. En die boekrol die God in zijn hand heeft, is verzegeld, met lakzegels dichtgemaakt. Van binnen en van buiten beschreven, dus daar staat heel veel in. Wat staat erin? Ja. U zult zeggen, als dat verzegeld is, dan weten we dat niet. Ja toch, dat boek is het boek van Gods raadsbesluiten. In dat boek staat wat er gebeuren zal in kerk en wereld in de wenteling van de eeuwen. Maar als dat boek dicht blijft, dan zal die wenteling van de eeuwen zich niet voltrekken. Dan zal het ook nooit zijn doel en zijn einde bereiken. Wie durft die heilige rol uit de handen van God te nemen en de zegels eraf te breken? Wie zou dat durven? Niemand toch. Als Johannes dat tot zich laat doordringen, dan barst hij in tranen uit. Want als er niemand in de hemel en niemand op de aarde is om dat boek van Gods raad te openen, dan zullen de dingen altijd blijven zoals ze zijn. Een vreselijke gedachte. Dan zal er nooit verlossing komen. Dan zal er nooit een voleinding der eeuwen zijn. Maar, zegt iemand uit de hemelse hemelingen, wee maar niet, Johannes. De leeuw die uit de stam van Juda is, die is waardig het boek te openen en zijn zegels af te breken. Wie is die leeuw uit de stam van Juda? Dat is Christus. Hij heeft er al die tijd al gestaan. Maar Johannes heeft hem niet gezien. De ogen moeten voor Christus geopend worden, dat zeggen we altijd, maar dat is waar. Al die tijd had die leeuw uit de stam van Juda daar voor de troon gestaan, maar Johannes had hem niet gezien. We kunnen ons leven lang onder de prediking zitten en de naam van Jezus horen, maar het is nodig dat Gods geest licht op hem laat vallen, dat hij ons geopenbaard wordt. Tot het Gode behaagde, zegt de apostel Paulus, zijn zoon in mij te openbaren. Welnu, dan ziet Johannes de leeuw uit Juda's stam. Maar hij ziet geen leeuw. Hij ziet een lam, staande als geslacht. Dat kan eigenlijk niet, jongens en meisjes. Want als een lam geslacht is, dan ligt het op de grond. Dan is het dood. Maar hij staat als geslacht. Dat wil zeggen, de verschrikkelijke wond die het lam heeft opgelopen toen het geslacht werd, is nog altijd zichtbaar. Maar hij staat. Hij leeft. Hij is niet hier, zei de engel tegen de vrouwen. Hij is opgestaan en hij leeft. Maar hij staat als geslacht. De littekenen zijn nog zichtbaar. En dat lam mag nu naar voren komen en hij mag dat boek nemen. Hij is de enige die het durft. Hij is in de schoot des vaders. Zou hij het niet mogen? Hij is de enige die het mag. En dan neemt dat lam het wondere boek uit de handen Gods en dan gaat hij die zegelen één voor één, niet allemaal tegelijk, afbreken. Wat ziet Johannes dan? Heel veel. Hij ziet paarden. Eerst galoppeert er een wit paard met een ruiter erop die een kroon op zijn hoofd heeft en een boog in zijn hand. Johannes ziet het, hij overwint. Christus zelf. Dan een rood paard, schrikkelijk, bloed. Een zwart paard. 1 maatje tarwe voor een penning. En 3 maatjes gerst voor een penning en beschadigde olie en de wijn niet. Honger. Een vaal paard, de pest, de zwarte dood. Ziekten, rampen, onheilen. Kortom, Johannes ziet de wereldgeschiedenis en de kerkgeschiedenis zich afrollen als wentelende eeuwen. Maar gelukkig, het boek ligt in de handen van Christus. En toen het, nu begrijpen we de hoofdletter, het zevende zegel geopend had. Daar zijn we nu. Daar zijn we nu in de openbaring aan Johannes. Dus het zevende zegel wordt geopend. Christus haalt het los van de rol. Het grootste deel van de rol ligt al open, uitgerold. Nog een klein laatste hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk. De oordeelsdag. En dan trekt Christus het zevende zegel los. Nu zullen we dus lezen van de jongste dag. Ja. Maar ineens valt er een stilte in de hemel. Van ongeveer een half uur. Het gaat hier dus in het woord van onze tekstgemeente over de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de wederkomst van Christus. We zijn hier nu bij de opening van het zevende zegel. En dan kan de vraag rijzen, in welke tijd leven wij nu ergens? Zijn wij nu bij het derde zegel of bij het vijfde? Dat weet ik niet. We kunnen beter bidden dan profeteren, zei het oude volk vroeger. Wel weet ik dat als ik nu zou zeggen, we zijn bij het derde zegel, dat er misschien mensen zouden zijn die opgelucht ademhalen en denken, dan duurt het nog wel even. Ja, maar als u vandaag of morgen verongelukt, dat kan toch, dan is voor u het zevende zegel aangebroken. Zult u dat nooit vergeten? Daarom is de vraag bij welk zegel wij nu zijn niet zo belangrijk. Laten we maar eerbiedig luisteren. Ik geloof wel dat we heel veel dichter gekomen zijn bij de opening van het zevende zegel dan toen Johannes deze dingen zag geschieden. Er werd een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Wat betekent dat stilzwijgen? Dat is een van de moeilijkste gedeelten van het laatste Bijbelboek. Er zijn heel erg veel verklaringen over gegeven. De uitleggers, zou Hellenbroek zeggen, hebben hierover veel getwist en gegist en gemist. Om niet te veel te twisten zal ik u de meeste uitleggingen maar besparen. en stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Laten we gemeente dan één ding goed bedenken. Het laatste Bijbelboek is een symbolisch boek. Dus alles, maar dan ook alles, moeten we figuurlijk verstaan. De straten van goud, de poorten van parelen van het hemels Jeruzalem, de stadien die de stad lang en breed en hoog is, het is allemaal figuurlijk. Dus ook het stilzwijgen, ook het half uur. Het is niet zo dat er in de hemel, dus met eerbied gesproken, een stilte valt van een minuut of 30. Dat heeft Johannes niet bedoeld te zeggen. Ook dat half uur is symbolische taal. Wat zou de Heere daar nu mee bedoelen? Laten we voorzichtig en bescheiden zeggen dat de Heere met dat stilzwijgen in de hemel omtrent een half uur drie dingen heeft willen bedoelen. In de eerste plaats dit. Het is in de hemel. Wie zijn er in de hemel, jongens en meisjes? Johannes heeft ze gezien. 24 ouderlingen, vertegenwoordigers van de kerk. Engelen, 1000 × 1000 en 10.000 × 10.000 engelen. Johannes heeft ze horen zingen. De herders in Efrata hebben ze ook horen zingen. Maar dat was hier op aarde maar even. Johannes heeft ze in de hemel horen zingen. Hij zou echt niet kunnen zeggen hoe ze gezongen hebben. Paulus is ook een keer in zijn leven in de derde hemel geweest. Hij wist niet eens of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied was. Hij zegt, ik heb woorden gehoord die het de mens niet betaamt uit te spreken. Johannes heeft ze wel horen zingen. En weet je wie hij ook heeft horen zingen? De scharen die niemand tellen kan. Hij heeft gezien hoe die triomferende kerk palmtakken in de handen draagt. Hoe ze met smetteloos witte gewaden bekleed zijn en hoe ze staan aan de glazen zee. En hoe ze zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. En ineens valt daar een stilte. Dat moet wat geweest zijn voor Johannes. Een stilte in de hemel. De engelen zwijgen. De koren van de gezaligden zwijgen. Het wordt ademloos stil. Dat is iets aangrijpends. Het betekent drie dingen, hoorden we. Het eerste is, de hemelingen zwijgen, de kerk, de engelen. Waarom zwijgen ze? Laten we naar vers 2 kijken. Leest u maar mee. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden. En hun werden zeven bazuinen gegeven. Ziet u ze daar staan in gedachten? Nee. Ons voorstellingsvermogen schiet tekort om te weten hoe een engel eruit ziet. In ieder geval niet zoals op de schilderijen van de barok. Zo niet. Hij maakt zijn engelen geesten en een vlam vuurs. Daar staan ze. De aartsengelen. En ze krijgen van de Heere allemaal een bazuin. Ze zetten die bazuin aan hun lippen en ze blazen nog niet. Ze staan gereed om te blazen. En als ze gaan blazen, wat gebeurt er dan? Dan zal er hagel en vuur op de aarde vallen, gemengd met bloed. Dan zal er een ontzaglijke brandende berg in zee geworpen worden. En een derde deel van de zee wordt bloed. Dan zal er een ster die Alsem heet in het water van de oceanen vallen. En een derde deel van het water wordt ondrinkbaar. Dan zal het derde deel van de zon stuk gaan. En van de maan en van de sterren zal het derde deel verduisterd worden. We hebben het horen voorlezen vanochtend. Als die engelen gaan bazuinen, gemeente, dan zullen hemel en aarde bewogen worden. Dan komen Gods gerichten over deze wereld. En nu houden de hemelingen hun adem in. Uit ontzag en eerbied en vrezen voor wat er nu gaat komen. Ze houden hun adem een half uur in. Een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Eerbied. Ontzag voor de oordelen, de gerichten die over deze wereld gaan zullen, wanneer die zeven machtige aartsengelen die daar staan op hun bazuinen zullen gaan blazen. De hemel wordt er stil van. En beneden op de aarde rumoert het gewoon door. Er is niemand die er stil van wordt hier beneden. De mensen beseffen het niet, wat er komt, wat er gaat gebeuren, wat er te wachten is. Maar in de hemel worden ze er stil van. Weet u wat Habakkuk zegt? De Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Weet u wat Zefanja zegt? Zwijg voor het aangezicht des Heren, Heren, want de dag des Heren is nabij. Weet u wat Zacharia zegt? Zwijg alle vlees voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Zwijgen uit ontzag. Dat is dus de eerste verklaring van het stilzwijgen in de hemelgemeente. Het is voor ons zoals we wanneer we bij een doodskist staan. Als we daar staan bij het stille licht en we zien de gestorvenen liggen in de kist, dan gaan we toch niet staan babbelen. Er is maar één houding die dan past. Stil. Als we op de begraafplaats achter de baar aanlopen, dan lopen we toch niet te praten met elkaar. Op de dode akker is er maar één houding die past. Stilzwijgen. Teken van ontzag en eerbied. En als ze nu, gemeente, in de hemel al zwijgen van ontzag, zouden wij dan ook niet moeten zwijgen? Moeten beven? Dat is de eerste betekenis van de stilte in de hemel. We zullen nu samen eerst zingen uit Psalm 76, vers 4 en 5. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht. Psalm 76, vers 4 en 5.
Thank you.
vreesde de aarde voor uw ogen, toen werd ze stil door uw vermogen. Eerbied en ontzag, dat is de eerste betekenis van de stilte in de hemel. Maar er is nog wat. Drie dingen heeft de Heere willen bedoelen met het stilzwijgen. Nu het tweede. Er is er nog één die zwijgt. Weet u wie? God zwijgt ook. De Heere zwijgt niet uit ontzag. De Heere zwijgt niet uit vrees voor de dingen die komen gaan. Zoals de hemelingen die stilzwijgen wanneer ze denken over wat er gebeuren zal als de bazuinen zullen klinken en de violen worden uitgestort. Bij de Heere is dat ontzag en die vrezen en dat beven niet. Dat hoeft niet. Waarom zwijgt de Heere dan? Dit is zo'n ontroerende les. Zo'n hartverbrekende boodschap eigenlijk. Dit ziet op de genadetijd. Dat er nu voorafgaand aan het onherroepelijke oordeel nog een tijd is waarin de Heere zwijgt. Er zal een tijd komen, gemeente, dat God zal spreken. Daar spreekt de Bijbel ook over. Breng ze hier, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, en sla ze hier voor mij dood. Een tijd dat de Heere zal zeggen, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende. Een tijd dat de Heere zal zeggen, werp ze uit in de buitenste duisternis. Maar nu nog niet. Hij zwijgt. Zefanja zegt in hoofdstuk 3 vers 17, hij zal zwijgen in zijn liefde. Gods kinderen kennen dat zwijgen ook. Als de Heere stil is, op grond van het volbrachte, dierbare offer van zijn zoon. Maar dit zwijgen, dit stilzwijgen in de hemel van een half uur, dat is Gods langmoedigheid. Dat is zijn geduld. God zwijgt nog. Mogen we de toepassing eens maken? Een half uur, dat is een gebroken tijd. Niet een heel uur. Dat is een volle tijd, maar een half uur. Een wonderlijke aanduiding voor de genadetijd. Hoe lang duurt de genadetijd al in uw leven, in jouw leven? Al die tijd zwijgt de Heere nog in zijn geduld. In het uitstellen van de straf, in zijn langmoedigheid. Nog heeft het niet geklonken. Breng ze hier, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn. Hij zwijgt nog, ook over uw leven. Het is nog niet verloren. De deur is nog niet in het nachtslot. Er is een stilzwijgen, omtrent van een half uur. Aan de andere kant is een half uur ook kort. Er komt een eind aan. Hoeveel van uw genadetijd is voor u al voorbij? Er is, gemeente, tijdens dat stilzwijgen in de hemel ook iets gebeurd. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De handeling tijdens dat stilzwijgen. We lezen samen in vers 3. En er kwam een andere engel. En stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Er is een altaar in de hemel. Een altaar in de hemel? Er hoeft toch geen offer meer gebracht te worden, nu Christus zich offeren liet? Toch lezen we in hoofdstuk 6 van de Openbaring over de zielen onder het altaar die riepen, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Dat is het brandaltaar. En het altaar waarover hier gesproken wordt in vers 3, dat heeft een gouden wierookvat. Dat is een gouden altaar, dat is het reukaltaar. Natuurlijk hoeven er in de hemel geen offers meer gebracht te worden. Maar de hemel wordt hier aan Johannes voorgesteld als de oud-testamentische tabernakel. En in de tabernakel stond in het voorhof het koperen brandaltaar. Er stond het koperen wasvat. En zo is er in de hemel als het ware een altaar, een brandaltaar. Er is een glazen zee, het wasvat. Er is een kandelaar met 7 lampen. Heel de tabernakel van het Oude Testament ziet Johannes terug in de hemel. Dat is helemaal niet vreemd. Want toen Mozes de tabernakel maakte, toen moest hij dat maken naar het voorbeeld dat de Heere hem op de berg liet zien. Dus gemeente, de hemel is niet gemodelleerd naar de tabernakel, maar de tabernakel is gemodelleerd naar de hemel. Dus we moeten ons niet verwonderen dat we hier een reukaltaar in de hemel zien. En voor dat reukaltaar staat een andere engel. Dat woord engel in vers 3 moet met een hoofdletter. Want het gaat hier over Christus. Dat leren we uit het vervolg, dat kan niet anders. Onze kanttekenaar zegt bij het woord engel in vers 3, namelijk in kanttekening 5, het volgende. Dat is een engel van een andere natuur die hier tussen beiden is gekomen, eer de andere 7 engelen hebben gebazuind. Door deze engel wordt hier noodwendiglijk Christus, onze middelaar, verstaan. De engel des verbonds en des aanschijns Gods. Hij die alleen de priester van de hemel is. En onze gebeden met het reukwerk van zijn verdiensten op het gouden altaar, dat is op zichzelf een gode tot een aangename reuk, offert en voordraagt. Johannes heeft Christus gezien als een leeuw. Hij heeft hem gezien als een geslacht lam. Hij heeft hem gezien als een ruiter op een wit paard met een kroon op zijn hoofd en een boog in zijn hand. En nu ziet Johannes diezelfde Christus als een engel. De middelaar neemt in dit laatste Bijbelboek verschillende gestalten en verschijningen aan. En hij staat bij het altaar. Hij heeft een gouden wierookvat. Dan moeten we denken, jongens en meisjes, aan wat er gebeurt in de oud-testamentische tabernakel. 'S Morgens om 6 uur, maar vooral 's middags om 3 uur. Dan was het veel drukker dan 's ochtends om 6 uur. 'S middags om 3 uur. De uren van het gebed werd het wel genoemd. Dan stonden daar honderden mensen in het voorhof. Op belangrijke momenten duizenden, tienduizenden. En op hoogtijdagen stonden daar soms wel honderdduizenden mensen in dat voorhof. Er kwam daar tegen 3 de priester. En die liep naar dat altaar, het brandaltaar in het voorhof. In zijn hand had hij een gouden bekken, een gouden schaal. Dan nam hij kolen van het koperen altaar in het voorhof en die kolen legde hij in het bekken. In datzelfde gouden bekken legde de priester ook wierook. De mensen zagen dat gebeuren. Het ging natuurlijk roken. En dan ging de priester naar binnen. En verdween hij dus uit het gezicht van de duizenden mensen die daar stonden te wachten. Daarbinnen in het heilige schreed de priester naar het gouden reukaltaar. En dan legde hij de brandende kolen van het brandaltaar en het wierook op dat reukaltaar. En dan steeg die zoete wierookgeur omhoog. De priester breidde zijn handen uit naar de hemel. En hij ging stil bidden voor zijn volk, voor Israël. Dan daalde daar in dat grote voorhof, waar die machtige menigte stond te wachten, een diepe stilte. Hier en daar zal men nog wel het geblaat van een schaap hebben vernomen, maar het werd stil. Ieder zweeg. Hier hebt u, gemeente, de derde betekenis van het stilzwijgen in de hemel. Het is de stilte van het gebed. Herinnerend aan het Oude Testament, als de priester verborgen voor de mensen in het heilige het wierook deed opgaan voor het aangezicht des Heren. Dat gebeurt hier nu ook in de hemel. Er kwam een andere engel Christus treedt naar voren en stond aan het altaar. Dat is het gouden altaar in de hemel. De kanttekenaar zegt, dat is hij zelf. Hij is priester, altaar en offer in één persoon. Hebbende een gouden wierookvat. De kanttekenaar zegt, dat ziet op zijn verdiensten. En hem werd veel reukwerk gegeven. Wie gaf hem dat reukwerk? Van wie kreeg Christus de last om zichzelf tot een offer te brengen? Wie heeft Christus verkoren en gezalfd tot middelaar Gods en der mensen? Dat heeft de Vader gedaan. We lezen verder in vers 3. Opdat hij het, dat is dat reukwerk, die wierook, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Voordat de wederkomst aanbreekt, voordat deze wereld in vuur vergaat en de Heere komt om te oordelen de levenden en de doden, zal er nog een biddende kerk zijn op aarde. De gebeden aller heiligen staat er. Het woord heilige moet ons niet verwonderen. Dat verstaan we niet in de Romeinse zin van mensen die door de paus heilig verklaard worden. Dat verstaan we ook niet van buitengewone, bijzondere, zondeloze mensen. En die we zouden moeten vereren of aanbidden of bewieroken. Weet u wie de heiligen zijn over wie het hier gaat? Het woord heiligen wil in de Bijbel alleen maar zeggen, een kind van God. Als u de Heere vreest, dan bent u een heilige. Al gelooft iedereen dat misschien, behalve uzelf. Dat woord geeft de Heilige Schrift aan Gods kinderen. Al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, schrijft de apostel Paulus in het eerste vers van de brief aan de Filippenzen. Dat is dus precies hetzelfde. Dat betekent niet dat Gods kinderen geen zonde hebben. Vraagt u ze dat maar eens. Maar het betekent dat ze geheiligd zijn. Afgezonderd van de wereld. Geheiligd door Gods geest. En die heiligen bidden. Dat is hun kenmerk. Ze kunnen niet anders. Zie, hij bidt, zei de Heere van Saulus van Tarsen. Het is het levensteken van een kind des Heren. Als ik dat nu zo zeg, dan is er misschien wel een kind des Heren dat zegt, och, als dat het merkteken is, een biddend leven, en ik leg mijn leven ernaast, mijn gebedsleven, ach Heren, wat ingezonken, wat verdord, wat moet ik me schamen voor mijn leven, maar het meeste moet ik me schamen voor mijn gebed. Kent u dat? En toch, zeg nu eens eerlijk, toen God u stilzette, trok, riep, levend maakte, wat is er toen van binnen gebeurd? Ja, uw boekenkast veranderde, uw kleding veranderde misschien ook, er veranderde veel, maar van binnen. Het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Het werd u toch om God te doen, of niet? O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u, in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Durft u dat te ontkennen? Toen bent u gaan bidden. Al kon u het zelf niet, al durft u het zelf niet voor bidden te houden, als u zich ergens voor schamen moet, dan is het voor uw gebed, niet waar? Maar weet u wat onze tekst nu zegt? Nu neemt Christus, en dat doet hij nu elke dag, en elke nacht, en elk ogenblik, de gebeden der heiligen, aller heiligen, ook van het allerkleinste kind van God dat kirt als een duif en piept als een zwaluw, En hij legt hun arme, gebrekkige, stamelende, met zonden bevlekte gebed neer op het zuivere reukaltaar van zijn voorbidding. En dan mengt hij op een wondere wijze hun arme, stamelende gebed vol tekorten en gebreken met zijn volkomen voorbidding. Dan gaat de rook van dat wondere reukwerk, zo staat er in onze tekst, van de hand van de engel omhoog tot God. Daar gaat uw gebed. Volk des Heren, ziet u het? Ook uw gebed van vandaag. Gedachteloos. Veel te kort. Veel te indrukloos. Veel te veel op uzelf gericht. Vol gebreken. Vol haperingen. U bent soms blij dat niemand u kan horen bidden. Hij neemt het. Hij legt het op zijn volmaakte voorbidding. En die voorbidding neemt al die gebreken eruit. Die zuivert ze. En de zoete wierookgeur gaat van de hand van Christus omhoog tot God. Dat, gemeente, is de derde betekenis van het stilzwijgen. Het is de tijd van het gebed. Die engel Christus doet een zoet werk in de hemel. Zo teer en liefdevol neemt hij de gebeden van al zijn kinderen, klein en groot. Hij neemt ze. Hij mengt ze op een wondere wijze met de zuivere wierook van zijn eigen voorbidding en verdiensten, zodat die rook opgaat voor het aangezicht des Heren. Nu worden de gebeden van Gods kinderen verhoord. Ook het kirren van de duif en het piepen van de zwaluw, als ze met het wierook van Christus verdiensten gemengd zijn, dan worden uw ellendige, arme gebeden verhoord. Kind des Heren, al moet u zichzelf nog zo beschuldigen en zo aanklagen, zult u daar veel om vragen? We vragen aan het einde van ons gebed meestal om Jezus wil. Dat zijn geen loze woorden. Dan vragen we: Heren, nu heb ik gebeden. Ik schaam me er zo voor. Voor mijn woorden en mijn gedachten, mijn gedachteloosheid, voor heel mijn gebed. Zou u dat gebed alsjeblieft willen nemen? Zou u het op het altaar willen leggen van uw verdiensten? Dan kan het omhoog. Anders kan het echt niet omhoog. Zult u daaraan denken? Al zou u een beek van tranen schreeuwen onder het bidden, maar die tranen brengen uw gebed niet naar boven. De lengte van uw gebed ook niet. De mooie woorden van uw gebed brengen het gebed niet omhoog, maar die wierook, Christus verdiensten, Christus voorbidding, om nu een kruimeltje geloof te hebben, om met heel uw ellendige, arme gebed naar hem te gaan. Het gaat, zo zegt de tekst, van de hand van de engel omhoog. Zo staat het er, van de hand van Christus. En dan, gemeente, is het aangenaam voor het aangezicht van de Vader. We zullen samen zingen uit Psalm 141, vers 1 en 2. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Thank you. plotseling verandert het beeld dat Johannes ziet in de hemel. Dat wierookvat raakt een keer leeg. En dan neemt die engel het en hij loopt terug naar het andere altaar waarop de brandende kolen zijn. Dan doet hij die kolen in dat wierookvat. Vers 5 zegt dat hij het vult met het vuur van het altaar. Dan ziet Johannes hoe die engel dat wierookvat neemt en het zo naar beneden uit de hemel op de aarde slingert. Wat gebeurt er dan op de aarde? Stemmen, donderslagen, bliksemen, aardbeving, een ontzaggelijke beroering. Het brengt ons bij onze derde gedachte, de beroering na het stilzwijgen in de hemel. Wat betekent dat, gemeente? Is dat diezelfde Christus die dat doet? Die zo teer met dat wierook stond, is dat diezelfde Christus die in heilige toorn dat vat op de aarde werpt? Ja, het is dezelfde Christus. Dezelfde Jezus die de kleine kinderen op zijn schoot nam. En met zijn zachte handen over hun hoofdje streelde, ze omhelsde en ze kuste. Hij zal op de jongste dag in zijn toorn zeggen, met zijn ogen als een vlammenvuurs, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Het is dezelfde Christus. U moet daar wel aan denken. Wat betekent dat dan? Dat Christus dat wierookvat op de aarde werpt. Heel eenvoudig. Dat is de gebedsverhoring. De gebedsverhoring. Stemmen. Donderslagen. Bliksemen, aardbevingen, maar daar, ik weet wat u wilt zeggen. U zult zeggen, daar bid ik nooit om. Ik bid toch niet om een aardbeving? Nee, dat kan wezen, dat geloof ik. Ik bid daar ook niet om. Maar als de Heere het gebed van zijn volk verhoort, gaat het wel stormen hier op aarde. Dan komen er aardbevingen, donderslagen, bliksemen. Stemmen, hoe is dat dan? Waar bidt u nu om? Kinders heren, waar bidt u nu om? Ja, zult u zeggen, om de bekering van mijn kinderen. Van mijn man, mijn vrouw. Ik bid om het welzijn van de gemeente. Maar verder, waar bidt u om? Waar moet ons gebed mee beginnen? Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. De eer Gods, dat moet het eerste zijn. Niet alleen in de eerste minuut van je gebed, maar dat moet het voornaamste, de drijfveer zijn van je gebed. En gelukkig, kinderen des Heren, als u dat nu vergeet, dat de eer van God bovenaan moet staan, dat Christus dan dat ellendige gebed op zijn wierook legt. Hij vergeet het niet. Hij vergeet de eer van zijn vader niet. En daarom, als de Heere nu het gebed verhoort van zijn volk, maar bovenal van zijn eigen lieve zoon, dan gaat het hier op aarde onweren. Dan komt God met zijn gerichten op aarde. Dan gaat hij zijn eer handhaven. Daar gaat het naartoe, gemeente. En als Gods kind bij zijn hart is, dan ligt het soms van binnen, daar mijn ziel, omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien, ter hoge vierschaar train, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Dan hunker je er wel eens naar, dat God zijn eer handhaaft. Zo snood geschonden, zo veracht, zo verkracht. Als de Heere dat verhoort, dat gebed, om de handhaving van zijn eer, dan geschieden er stemmen, bliksemen, donderslagen, aardbevingen. Nu mogen wij, gemeente, in deze ochtend nog onder het woord zijn. Het is nog een half uur stil in de hemel. De engelen houden hun adem in bij het vooruitzicht op de wederkomst. Ze kunnen niet beven, de engelen, maar ze zouden het haast doen. Ze zijn er stil van. De Heere is ook nog stil. Hij heeft in uw leven, onbekeerde vriend, nog niet het laatste beslissende woord gesproken. Ga weg van mij. Hij komt nog met zijn vredeboodschap. En hij nodigt u. Hij nodigt jou tot de fonteinen des heils. Ja, hij zwijgt nog. Het is nog een tijd van gebed. Het avondoffer. Heb je al bidden geleerd? Heb je een biddend leven? Ken je dat buigen van je knieën? Zul je het proberen? Misschien zeg je, ik ben maar onbekeerd. Zul je het proberen? Sluit de deur maar toe. Buig je knieën. Val de Heere te voet. Hij zwijgt nog. En vraag dan maar of hij wil gaan spreken. Niet in zijn toorn, maar in zijn liefde. Amen. We zingen samen onze slotzang, Psalm 18, de versen 2 en 15. eindigen deze dienst met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.